U kunt vast opslaan Genesis 24 en we lezen ervan vers 1 tot en met 27 en dan vers 50 tot 52. Genesis 24, vers 1 tot 27 en vers 50 tot 52. En dus dat u het opzoekt, zal ik u even vertellen waar we ongeveer zitten in het verhaal van Abraham, waar we uit gaan lezen. Een prachtig verhaal, een Bijbelse, nou ja, zo zeggen de aartsvader, waarvan het verhaal vrij breed staat opgetekend. Waaronder ook het verhaal wat we vanavond lezen. Tot bijna in detail staat opgeschreven wat er gebeurt. En waar zijn we op dit moment? Abraham heeft al heel wat meegemaakt. Hij is geroepen uit Ur der Chaldeeën bij zijn familie vandaan. Is uiteindelijk de stem van de Heere gevolgd naar het land Canaan. En heeft nogal wat meegemaakt. Zijn vrouw Sarai. Uiteindelijk ook de verwachting van het kind. En uiteindelijk de misstap die hij en Sarah maakten. Door Hagar en Ismaël. En uiteindelijk toch de vervulling op hoge leeftijd dat Sarah uiteindelijk Isaac baren zou. En nu in hoofdstuk 23 zien we dat Abraham Sarah verliest. Zij sterft op hoge leeftijd, 127 jaar. En Abraham is nog ouder, waarschijnlijk een jaar of 10 ouder. Dus hij loopt al richting de 140. En uiteindelijk is bij hem nu één vraagstuk wat overblijft. Heere, u heeft tot mij gesproken. U heeft allerlei dingen beloofd. Maar gaat u ook vervullen datgene wat u beloofd heeft? En eigenlijk zie je dat Abraham weer terug is bij af. Er is dan wel een zoon, twee zelfs. De zoon van de belofte is er, Isaac, maar hij heeft geen vrouw. Abraham staat nu in een duel. Zou hij het gaan regelen? Of zou de Heeren het gaan regelen? Maar Abraham is zeer overtuigd. En dat verhaal gaan we lezen. En daar gaan we het ook strakjes over hebben. Over het overtuigd zijn van Gods wil. Het zoeken naar Gods wil. En hoe weten we nou wanneer iets Gods wil is of niet? We gaan lezen. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat, om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die tot mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon van daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nachor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken en dat zal zeggen, drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was dat, zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nachor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink, mijn heren. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade, om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en twee armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nachor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed, en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heeren neer. Hij zei, geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid, naar het huis van de broeders van mijn heer. Even pauze. Wat hier nu gebeurt daarna? Deze man gaat naar het huis van Betuel. En dan lees je als het nog je het verhaal nog een keer. Dat ga ik niet helemaal nu lezen. Dus hij doet exact hetzelfde verhaal. Vertelt hij aan het gezin van Rebecca. En als hij dat hele verhaal opnieuw vertelt. En thuis kan je dat nalezen in de tussenliggende vers. Komen we bij vers 50. En dan komt de reactie. Van deze mannen die van niks weten. Die dit verhaal aanhoren van een vreemde man. Die van een verre familielid Abraham. En dan krijgen we de volgende reactie in vers 50. Laban en Betuel antwoorden. Dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen niets tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Tot zover dit bijzondere gedeelte. Misschien een wat onbekende gedeelte. En ik ga me met name concentreren op Genesis 24 vers 1 tot en met 8. Gemeente van Jezus Christus, er was eens een man. En die had een prachtig huisje ergens in de uiterwaarden. Uitwaarde hebben als voordeel, vruchtbare grond, je kan er wat mee. Maar ja, als je in de uiterwaarde gaat wonen en het komt een keer hoog water, dan loop je risico. Maar deze man was een diepgelovige man. Hij zei, wat mij ook gebeuren zal, de Heere zal mij redden. Altijd zal hij een uitweg bieden. En zo gebeurde het dat er een grote overstroming kwam. En deze man merkte dat hij naar de bovenverdieping moest. Zijn begaande grond liep vol water. En uiteindelijk moest hij zelfs naar de tweede verdieping toe. En uiteindelijk kwam er een bootje aan. Het was zijn buurman. Hij zegt, buurman, stap in mijn boot, we moeten hier weg. Nee, zei deze man, de Heere zal mij redden. Buurman gaat er verder. Het water stijgt nog verder omhoog. En uiteindelijk zit hij op zijn eigen dak. En dan komt er een politiemotorboot aan. Stap in, je moet maken dat je wegkomt. Nee, zegt de man, De Heere zal mij redden. De politie gaat er weg. En uiteindelijk zit hij op het hoogste puntje van zijn schoorsteen. En het water is alleen maar hoger en hoger. En uiteindelijk komt er een helikopter van het leger aan. En de ladder zakt naar beneden. Met alles heeft het maar de sport mee te pakken. En ze roepen vanuit de helikopter, stap toch in. Maak dat je wegkomt. Nee, zegt de man. De Heere zal mij redden. Uiteindelijk komt de man om. En zwaar teleurgesteld staat hij voor Gods troon. Heere, wat heeft u me nou gemaakt? Ik heb zo op u vertrouwd. Het leek wel of u er niet was. Nou, zei de Heere tegen deze man. Ik heb u een buurman gestuurd. Een politiemotorboot. En een helikopter. Maar jij wilde niet instappen. Een aardig voorbeeld van wat is nou Gods leiding, ja of nee. Ook het verhaal van Abraham is een beetje dubieus als je het eerste gezicht zou horen. Abraham die het een en ander heeft meegemaakt, ook al wat verleidingen aangaat. Er zijn hem wel wat hulpdingetjes aangeboden. Als we even wat terugdenken aan het verhaal van Hagar en Ismaël. Met een zoon die als het ware op een presenteerblaadje werd aangeboden. Hij en Sarah hadden zelf wel een weg gevonden. En via Hagar komt Ismaël. En dan nu dit verhaal. Abraham is zo zeker van zijn zaak, dat hij in vers 7 zegt, God zal een engel voor u uitsturen. Dat is nogal wat. Dat je zegt, ik ben zo zeker van mijn zaak, God zal een engel voor je uitsturen. Jij gaat een vrouw voor mijn zoon vinden. En die knecht wordt op pad gestuurd. En ga naar mijn familie en het zal geregeld worden. Hoe kan het dat Abraham zo zeker is van zijn zaak? Hoe kan het dat hij na het avontuur met Hagar en Ismaël hier weer opnieuw zo zeker is? En het doet mij bij mezelf wel eens nadenken, hoe doe je dat nou? Gods wil ontdekken. Want hoe weet je nou dat het dan de tijd is? Staat er dan in de Bijbel dat überhaupt, dat God gezegd heeft, ja hoor, hij zal een vrouw krijgen? Er zijn een aantal opdrachten wat Abraham meegeeft aan deze knecht. Het zijn er drie. De eerste is, je gaat een vrouw zoeken. Het tweede, wat duidelijk gezegd wordt, is, deze vrouw, die komt, mag geen Kanaanitische zijn. Ga naar mijn familie. Ga daar die vrouw zoeken. En het derde punt is, Isaac mag niet mee, die blijft hier. Die mag niet mee naar Nagor. Zelfs niet als dat meisje niet mee terug wil komen. Kortom, Isaac moet hier blijven wonen. Met die drie opdrachten zendt Abraham zijn dienstknecht, waarvan geschreven wordt, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, op weg daar die kant op. Wat is Gods wil in ons leven? Ik wil soms wel eens dat ik net zo'n sterk geloof had als Abraham. Als het gaat om keuzes maken in je leven. Als het gaat om begrijpen wat God wil met deze wereld. Om inzicht te hebben in de geheimen van God. Of soms ook de geheimen van mijn eigen leven. In de keuzes die ik moet maken. En of het nou soms zal gaan over hoe je dingen uitgeeft. Of je nou wel of niet die ene baan aanneemt. Of je nou wel of niet de juiste keus maakt ten opzichte van je kinderen. Hoe weet ik nou altijd wat Gods wil is? En hoe vaak zie ik niet om mij heen dat mensen stappen zetten in de naam van de Heer. Vol geloof, vol overtuiging, helemaal vol van alles en nog wat. En het gaat hartstikke mis. En er komt niks uit. Hoe weet ik nou wat goed is? En waarom was Abraham zo zeker van zijn zaak? Daar gaan we het over hebben. Uiteindelijk, vertelt dit verhaal niet zomaar iets. Dit verhaal vertelt niet dat wij zomaar van alles bij God neer kunnen pletteren. Als het gaat om onze wensen. Als het gaat om onze verwachtingen. Maar het gaat erom dat er drie dingen belangrijk zijn. Luisteren, vertrouwen en gehoorzamen. Luisteren, vertrouwen en gehoorzamen. Als je het hele verhaal van Abraham vanaf het begin tot het eind zou moeten samenvatten, dan gaat het over deze drie thema's. Luisteren, vertrouwen, gehoorzamen. Waar ging het fout bij Ismaël en Hagar? Abraham luisterde wel. Hij wist dat er een zoon moest komen. Maar hij vertrouwde niet. Hij zei, nou, het duurt mij iets te lang. Sarah wordt al oud. Weet je, we verzinnen zelf wel een plannetje. U heeft het toch gezegd in uw woord, dus zult u het vast al goed vinden dat wij het oplossen op deze manier. En uiteindelijk gehoorzaamde hij niet. En nu is hij zeker. Luisteren, vertrouwen, gehoorzamen. Wij mogen leren in ons leven om ook te gaan vertrouwen op datgene wat God gezegd heeft. Maar wij moeten uitkijken aan de andere kant, dat wij God niet gaan beschuldigen van dingen die hij niet gezegd heeft. En dat is het uitkijken soms voor christenen, ook vandaag de dag in de kerk. Dat wij God heel graag voor ons karretje willen zetten. Maar dat we ons af moeten vragen, heeft God soms de dingen wel gezegd tot ons? Of hebben wij dat bij God in de mond gelegd? Heere, u zult wel dit. U houdt toch van mij. En ik merk steeds vaker, ook in kerkelijke kringen, dat mensen bepalen voor God wat goed voor hen is. Want ja, hij houdt toch van mij. Hij vindt mij toch geweldig. Dus ja, we doen het later, want de Heer houdt van mij. En onder een soort algemene noemer van wie wij God afspiegelen, bedenken wij wat Gods wil is. En wordt God aangeklaagd om wat hij niet doet. Heren, hoe kunt u het nou doen? Heren, waarom? En heren, waarom komt dit niet uit? Maar dan slaan wij stap 1 over. We willen soms de Heer wel vertrouwen. We willen de Heer ook wel gehoorzamen. Maar stap 1 is luisteren. Luisteren. Luisteren naar wat God te zeggen heeft. En nou gaan we kijken hoe dat naar voren komt. Want Abraham heeft zijn lesje geleerd. En nu is hij vol overtuiging en zien we dat luisteren, vertrouwen en gehoorzaamheid in dit verhaal uitkomst bieden. De opdracht die Abraham meegeeft, een vrouw, geen Canaanitische, en Isaac moet in Canaan gaan wonen. De knecht daarentegen, als we weer even naar de tekst gaan kijken, die probeert daar nog een weg B in te zoeken. Vers 5. Als Abraham dat duidelijk heeft gemaakt, dan zegt de dienaar nog tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waarvanuit u vertrokken bent? Dus die zoon, die knecht, die denkt, ja, maar stel nou dat het niet lukt. En de verleiding komt bijna direct weer naar voren. Zullen we dan toch weg B doen? Ach, dan heb ik misschien wel de juiste vrouw gevonden, maar die wil niet meekomen naar Canaan. Ach, stuur dan toch Isaac die kant op. Probeer het dan toch uit. Maar Abraham zet het gelijk recht. En je hoort misschien denken en terugdenken aan Hagar en Ismaël. En dan zegt hij in vers 6, streng en duidelijk, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. En waarom? Dan gaan we zo naar kijken. Abraham heeft deze drie dingen namelijk niet verzonnen. Ik zei namelijk dat het begint bij luisteren. Het ontdekken van Gods wil voor je leven begint bij luisteren. En dat luisteren zorgt voor vertrouwen, omdat de Heere gesproken heeft. We gaan zo meteen de teksten erbij halen, waar we zien wat God daadwerkelijk ook gezegd heeft tot Abraham. En niet datgene wat hij niet gezegd heeft. Luisteren en dan vertrouwen. En dat vertrouwen is zo groot dat Abraham in vers 7 zegt, ik ben zo overtuigd hiervan, God zal zijn engel voor je uitsturen. Wauw. Dat is nogal wat. Wat hier gezegd wordt. Abraham onderbouwt dat in vers 7. Kijk maar mee. Dan zegt hij de Heere, de God van de hemel. Moet je voorstellen, de Torah was er nog niet. Hè, en alle dingen. Hij had maar flarden meegekregen. Die mij uit mijn familie en mijn geboorteland weggehaald heeft. Dat heeft de Heere gedaan. Deze God heeft de tweede niet alleen weggehaald, hij heeft tot mij gesproken. En ten derde heeft God tot mij gezworen. Wat heeft God gezworen? Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daarvan een vrouw zult nemen. Dit land Kanaan behoort de Heere toe. Heel heftig en duidelijk poneert Abraham hier dat het zo zal gaan. Wat lezen we dan vervolgens in de tekst? Als je het verhaal van Abraham helemaal thuis zou lezen, zul je erachter komen dat God nergens zegt dat Isaac een vrouw moet hebben. Je zult niet ergens vinden een uitspraak van God naar Abraham, jouw zoon moet een vrouw hebben. Er staat ook nergens in de tekst dat God zegt tegen Abraham, Isaac mag niet in Nagor gaan wonen. Zul je niet vinden. Nergens in de tekst zul je vinden dat God tegen Abraham zegt dat deze vrouw van Isaac niet uit Kanaan mocht komen. En toch was Abraham zeer overtuigd. Waarom? Omdat hij het ontleent aan grotere waarden die God wel uitgesproken heeft. En dat zegt ook weer iets over dat zoeken van Gods wil in je leven. Want u en ik, wij weten heel goed dat het geen briefjes uit de hemel regent. En dat je niet tot in detail overal antwoord op krijgt. En dat niet letterlijk de namen van onze partners genoemd worden in de Bijbel. Of de hoeveelheid geld wat ik moet doneren aan iets wordt genoemd. Of dat de keuze van mijn werk niet in de Bijbel letterlijk is terug te vinden. Nee. Ontslaat mij dat dan van mijn plicht om de Bijbel serieus te nemen in het zoeken van de wil van de Heere? Nee. En zo ook Abraham niet. Maar hij heeft nagedacht. Hij kent de woorden van de Heer. Ondanks dat hij de Bijbel niet had. En de Torah er nog niet was. Hij wist feilloos wat de Heer tot hem gezegd had. Hij wist het bijna letterlijk. En bedenk je, hè, dat deze man bijna 140 jaar oud is. En dat het aantal momenten dat de Heer tot hem gesproken heeft nou niet enorm is. Wat een vertrouwen heb je dan. Wat een geloof. Wat een kracht om weg te gaan van heel je, de plek waar je vandaan komt. In een van de stoffige land waar alleen maar afgoderij is bij die Kanaanieten. Wat verschrikkelijk moet zijn geweest in de ogen van de Heere. Zo erg dat de Kanaanieten later ook verwoest zullen worden door Mozes en consorten. Niet door Mozes, die mocht niet erbij. De Jozua en consorten. Abraham leert dieper kijken. De Heer heeft zelf gecommuniceerd. Laten we gaan kijken. Het eerste argument wat Abraham aandraagt. Isaac moet een vrouw hebben. Pak je Bijbel er maar bij. Waar lezen we dat nou terug? Waarom weet Abraham dat nou zeker? De eerste tekst. En we gaan een aantal uit Genesis gewoon even doorlezen. Het zijn telkens korte versen. Genesis 12 vers 2. De roeping van Abraham. Genesis 12 vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Dit is wat God wel zei. En laten we wel weten, als je nageslacht nodig hebt, heb je wel kinderen nodig. Genesis 15 vers 5. Opnieuw een belofte aan Abraham. Toen leidde de Heere hem naar buiten en zei, kijk toch naar de sterren, naar de hemel. En tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, even realistisch. Dit zijn twee versen die hebben het over het nageslacht. Maar waarom dan niet toch Ismaël? Had toch ook een beetje Ismaël kunnen zijn, ook nageslacht. Door de naam Isaac wordt niet genoemd. beetje kritisch kijken, zou je nog kunnen zeggen. Is het dan Ismaël? Nee. Kijk maar naar Genesis 17, vers 19. Genesis 17, vers 19. Mocht je denken dat het dan Ismaël zou zijn? Nou, nee hoor. God zei in tegendeel. Uw vrouw Sara zal u een zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken. Tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Ismaël wordt ook uitgesloten. Genesis 21 vers 12. Ook is het allemaal spreken van de Heer, hè? Genesis 21 vers 12. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en de slavin, Hagar en Ismaël dus, niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hier hebben wij vier keer een spreken van de Heer, waaruit Abraham ontleent, en zo zal het gaan. Isaac zal nageslacht krijgen. Hij ontdekt de wil van de Heer aan de hand van de uitspraak die hij eerder van de Heer heeft gehoord. En ontdekt door het studeren van zijn woord, het opslaan en het bedenken wat de wil van de Heer is. Isaac moet een vrouw hebben. Het tweede. De vrouw van Isaac mocht geen Kanaanitische zijn. Ook hier, dit is niet een duidelijk gebod waar je ze kan zeggen van, nou, dat staat heel duidelijk in de Bijbel dat God zegt, nee, Isaac mag geen Kanaanitische. En toch zien we woorden van de Heer die iets duidelijk maken. Genesis 15 vers 16. Waar opnieuw de Heer spreekt. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Hé. De Amorieten zijn het symbool voor alle heidense afgodische volken van Canaan. Die volken zouden verdwijnen vanwege hun slechtheid. En de Heer heeft al duidelijk uitgesproken. Het zijn slechte volken. Hier mochten geen banden mee gesmeed worden. En later is het ook Mozes die duidelijk maakt in de Torah, in Deuteronomium 7, vers 3 en 4, dat het volk geen banden mag aangaan met de onreine afgodendienaren. Weet je, als ik dat dan even heel snel naar een voorbeeld in deze tijd haal, dan is het ernstig te zien in de gemeente van Jezus Christus hoe makkelijk er relaties worden aangegaan met ongelovigen. Heel makkelijk. Ja, het is toch liefde. God is liefde. Moet allemaal maar kunnen. Weet je? Terwijl we zien hoe vaak de gelovige het onderspit delft. En niet de Heer representatief waardig is. En natuurlijk, het zal vast een aantal keren wel eens goed gaan op een bepaalde manier. En er zijn een aantal heel blij dat iemand toch tot het geloof gekomen is. Maar uiteindelijk start je met je niet te luisteren naar de wil van de Heer. Ook in deze tijd hielden hoe makkelijk dat is. God geeft aan wat zijn wil is. En de gelovige start met luisteren. En als we dan willen vertrouwen dat de Heer ons zegent in onze partner, vertrouwen dan op hem. Maar begint het dan met luisteren naar zijn wil? Of komen we eigenlijk, als we alles al geregeld hebben, met het botenbriefje bij de Heer aan, wilt u het dan even zegenen? We hebben het al geregeld hoor, voor u. En dan komen we aan, en hoef eigenlijk het als voorganger niet meemaak. Dat stellen al zich aangemeld hebben, alles erop en eraan. Of ik het even wil inzegenen. Nou, allereerst zegen ik niet, maar de Heere zegent. Maar dan mag je nog een gesprekje hebben. Het huis is al geregeld, alles is geregeld. En of ik dan even wil zegenen. Alsof het daarvan afhangt. Terwijl de Heere in heel het proces buiten de deur is gehouden. En het is maar één voorbeeld. Maar ook soms als het gaat om het zoeken naar werk. Ach, is dat ook iets waar de Heere iets mee wil hebben dan? Of hè, onze portemonnee of andere zaken. En wil de Heer daar iets over zeggen dan? Er staat al niks in de Bijbel daarover specifiek. Mensen zijn soms heel makkelijk. Abraham is helder. De Heer heeft gesproken. Hij wil luisteren. Hij wil gehoorzamen en hij wil volgen. Vertrouwend erop dat als je de wil van de Heere doet, dat de Heere machtige dingen zal doen. Ook vandaag. Het derde punt. Isaac moet niet gaan wonen in Nachor. Vers 5 en 6. Abraham is hier fel en duidelijk. Maar waarom eigenlijk? Is het dan zo erg dat de jongen dan weg moet? Had Abraham nog profijt bij Isaac of iets dergelijks? Wat maakt het nog uit als die vrouw gevonden is? Er is nageslacht, er komen vast wel kleintjes. Het zal toch wel in orde komen? Nou, laten we kijken naar Genesis 13, vers 14 en 15. Opnieuw het spreken van de Heere. Genesis 13, vers 14 en 15. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Als Isaac ergens anders gaat wonen, breekt Abraham als het ware de belofte van de Heere af. Het land is gegeven. Hij is met moeite weggegaan, is daar terechtgekomen. En dan zou hij toestaan dat Isaac vervolgens weer ergens bij Terach tussen al die afgodenbeeldjes gaat leven. Nee, de Heere heeft gesproken. Hij heeft het land gegeven. Kanaan wordt Israël. En is dat vandaag de dag nog steeds niet de discussie, ook in onze hedendaagse politiek, dat wij graag in de VN een discussie willen hebben over het land Israël? Maar de Heere staat erboven. Hij heeft gesproken. En daarom komen we er met de VN er niet uit. Want de VN accepteert niet dat er een Heer is boven de VN. En dan kunnen we praten en discussiëren en stemmen en amendementen indienen tot een ons wegen. Maar ook hierin is het luisteren naar de wil van de Heere. En we zien dat de volkeren vaak niet willen luisteren. Want we zijn zelf tot goden geworden. En we zijn zelf, hebben wij gezien wat wij willen. En hier zien we duidelijk dat God sprekende basis is. Dit is het land dat niet voor eventjes, ook niet even voor strakjes, maar tot in eeuwigheid toe zal behoren. Abraham wordt fel. En zo zien we dat de wil van God niet zomaar gezocht wordt. Er wordt niet zomaar gefladderd met, ach, ik heb een woord van de Heere en de Heere heeft gesproken. Ja, de Heere spreekt vandaag, absoluut. Ik geloof er ook in dat mensen woorden van de Heer kunnen krijgen, absoluut. Maar de woorden van de Heer gaan nooit tegen het woord in en zullen altijd zijn tot opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van zijn heilige naam. Altijd. En uiteindelijk geven ze richting hoe God verheerlijkt wordt en gediend wordt. En dan gaat deze man op pad. Vanaf vers 10 en verder. Nou, dat hebben we gelezen. Die gaat op pad en dan krijgen die dat wonderlijke gebeuren. En dan lijkt het alsof deze man God voor zijn karretje spant. Maar hij is zo vol vertrouwen dat hij zegt, Heere, u moet het maar doen. En het lijkt bijna alsof hij iets heel vreemds verzint. Het is iets heel alledaags voor hem. Hij zegt, ik ga naar een plek toe. Ik ga daar zitten. En dat staat er ook bijna letterlijk. Als je kijkt naar vers 21. De man sloeg haar zwijgend gade. Die man die stond op een afstandje zelfs te kijken. Zoals even kijken wat de Heere zal doen. En dan komt Rebecca uit de stadspoort. En daar gebeurt precies wat deze man op had gevraagd. En let op. Kopieer niet zomaar in je eigen leven dit gedrag. Maar wees heel goed bewust wat ik je net verteld heb, die drie stappen, dat er een hele bedding ligt in Gods woord. Dus ga niet thuiskomen en strakjes bedenken, als de melk nou drie kwart gedraaid is, dan is dit het wil Gods wil. En als de yoghurt aan de andere kant staat, is dat Gods wil. Nee, dat wordt gokken. Ik hoor soms mensen dan wel in hun gedrag en hun denken dat ze dingen uitproberen. Alsof je denkt van nou, zo probeer ik de wil van God als een soort waarzegger-achtig iets. Nee, Abraham neemt geen gok. Hij is zo overtuigd dat hij zegt, de engel van de Heer zal voor je uitgaan. En wat blijkt, die engel van de Heer is ook voor hem uitgegaan. Hoe dat precies werkt, weten ze niet. Het enige wat ze zien is dat de juiste vrouw op de juiste plek, op het juiste moment en precies op die manier naar voren treedt. En de vrouw is voor Rebekka de drager van het volk. Ga me niet vragen hoe het zit. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Wij hoeven dat niet te gaan zitten uitspluizen. Wat wij mogen doen is luisteren, vertrouwen, gehoorzamen. Als wij op die manier in ons leven Gods wil gaan zoeken, dan begint dat met luisteren. Ik noem dat misschien meditatieve studie van Gods woord. Als je de Bijbel leest, ga eens wat verder dan alleen een brok kennis tot je nemen. Dat je alleen precies weet hoe en wat. Maar probeer eens bij Bijbelverhalen, als je leest in je dagelijkse studie of bij het eten of waar dan ook. Wat zegt deze tekst? Wat leer ik hiervan? En hoe zet ik de woorden van de Heer om naar mijn leven? En dan zul je ontdekken dat er waarheden uit Gods woord zich uitrollen over je leven. Wie graag Gods wil ontdekken voor zijn of haar leven, maar geen tijd wil nemen om zijn woord te bestuderen, gaat het verdraaid makkelijk moeilijk krijgen. Want dat is waar ik heel vaak tegenaan loop. Ik zeg, ja, ik snap God niet. Ik hoor niks. Ik zie niks. En dan blijft er alleen nog een beetje voelen over. Dan zetten we een paar leuke emotionele opwekkingsliedjes aan. En dan voelen we tenminste wat. Zo werkt God niet. Als een week 168 uur heeft. En 167 uur leef jij in de wereld. En 1 uurtje zit je in de kerk. Mag Gods woord misschien 1 uurtje in die week klinken. En mag Satan 167 uur zijn gang gaan in je leven. Vind jij het dan gek? Dat je dan dwars door de chaos die Satan brengt in jouw denken. Met alle reclame, met alle viezigheid. Met alles van de televisie. Met alles wat er op je afkomt. Vind je het dan gek dat je Gods wil niet snapt? Als je alles maar in de wereld op je toe laat gaan. Maar geen tijd apart wil zetten. Om de wil van de Heer te zoeken in zijn woord. Dan moet je niet komen klagen bij de Heer. Dat hij er niet is. Dat hij niks doet zoals die man in dat bootje. Dan heeft Satan 167 uur de tijd om je te bombarderen met zijn gedachtegoed. En dat is precies wat er in de wereld gebeurt. 1 groot bombardement aan onze jongeren en aan onze ouderen. Om maar weg te blijven bij het woord van de Heer. Junkfood voor 167 uur per week. Ja, maar ik ga toch naar de kerk? Nou, door de kerk gaan word je niet zalig. Zalig worden door de Heer Jezus. Die in zijn leven 1 motto had. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Abraham kende die tekst misschien niet. Maar dat is precies wat Jezus ons laat zien. Dat is hoe een christen in deze tijd erin mag staan. En het belangrijkste element wat in onze samenleving vandaag nog ontbreekt, is luisteren. We hebben het zo druk dat luisteren naar God vaak ontbreekt. Hoe vaak als ik in bidstonden kom en de mensen, het is een stortvloed aan gebeden, wat wij willen dat de Heere doet. Wilt u voor die zorgen, wilt u voor Pietje zorgen, voor de cavia zorgen, voor wilt u dat zorgen? Het gaat maar door. Terwijl ik me als voor kan stellen, niet oneerbiedig bedoel, dat God zegt, stil nou eens, dan kan ik ook wat zeggen. Maar dat vinden wij lastig. Want een minuut stil zijn vinden we al moeilijk. Als in mijn eigen gemeente wel eens zeg, joh, zullen we 5 minuten gewoon stil worden voorafgaand aan de preek. Dan worden mensen al ongemakkelijk en zie je papieren, pepermuntjes rollen al gaan. Dat vinden we lastig. Maar dat zijn wel die momenten dat je het woord ook eens tot je kan laten doordringen. En hebben we die momenten nog op de dag? In je gezin, ook als je heel veel kinderen hebt en de drukte, lukt je dan nog om apart te zitten? En ook eens 20 minuten met de Heer door te brengen. Een tekst te lezen en vervolgens niet zelf allemaal woorden te gaan spreken. Maar gewoon met open handen te luisteren. Heer, wat heeft u te zeggen tot mij door deze tekst? Dan zul je zien dat Gods kracht gaat werken. Als wij stil worden, kan God praten. Als wij zeggen, Heer, hier is mijn leven. Ik ga op weg dan maar naar gor van ons leven. Dan zal hij het doen. Dan mag je zo'n sterke overtuiging dat wij zelfs in ons leven mogen zeggen, ja, de Heer zal een engel voor ons doen uitgaan. En dat is in ons leven. Dat is in het gemeenteleven. En dat is in de wereldpolitiek. Op zoveel plekken mogen we dat zien. Dan zal God zijn kracht laten zien. Gods weg is de beste. En pas op voor die weg B. God zegt ook wel eens stop. Wacht maar. Het is nog niet altijd je tijd. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik het idee had dat ik voorganger moest worden. Als kind, als ik me vroeg wat wil je laten worden, wat al in die boekjes moest schrijven, zei ik, ik word schoolmeester. Vanaf groep 6, toen ik een hele toffe leraar had, zei ik, dat ga ik worden, ik word schoolmeester. En dat ben ik gaan doen, ik heb de MAVO gedaan, de HAVO gedaan, de PABO gedaan. En toen was ik klaar met de PABO, was ik 21, toen dacht ik, maar misschien moet ik ook nog wat anders gaan doen. En toen dacht ik, ik ga theologie doen. Want ik had het gevoel dat voorganger zijn ook iets voor mij zou zijn. Ik vond bijbelstudies mooi, ik wilde graag met Gods woord bezig zijn. Ik kwam bij het baptistenseminarie aan. Daar begonnen ze toch te zeuren over Grieks en Latijn. Toen dacht ik, lieve help. Dit is helemaal niks voor mij. Ja, of ik dat al had op VWO-niveau en allerlei dingen. Ik begin het weggelopen. Dacht je, nou ja, dat zal het dan niet zijn. Geen volger. Ben voor de klas gegaan. 2001. Ik heb 7 vette jaren in het onderwijs gehad. Totdat ik net getrouwd was. En we waren 4 maanden getrouwd. Ik had dat idee nooit losgelaten van, nou ja, Heer, ik wil toch graag in voor uw gemeente werken. Toen op 1 avond tijd, ik was toen ook dirigent van een koor. Er kwamen op de 1 avond tijd 3 mensen naar mij toe. Helemaal verschillend. Met een briefje, met een open dag van het seminarie. Die zeiden alle 3, dit is wat voor jou, daar moet je wat mee doen. Maar helemaal los van elkaar op 3 verschillende momenten. Waarvan de 2 in Rotterdam was en die 3e op diezelfde avond nog gebeurde in Dordrecht. Met dezelfde folder. En ik kwam boven bij mijn vrouw, die niet gelovig is opgevoed, inmiddels wel tot helemaal tot geloof gekomen was. En ik denk, die vindt dat helemaal niks. Voorgangersleven, verhuizen en alle dingen. En ze lag al in bed en ik zeg, nou ja, zeg, dit gebeurt mij deze avond. En ze draait zich om en ze zegt, ga je maar inschrijven morgen. En toen dacht ik, heren, waarom nou op deze manier? En soms is het dat je terug moet kijken. Want toen maakte de Heer mij 1 ding heel erg duidelijk. In deze bediening moet je niet alleen staan. Er moest eerst een vrouw komen. En we zijn getrouwd in oktober. En dit gebeurde in januari. 4 maanden, 3 maanden daarna. En toen dacht ik, ja, u heeft gelijk, Heer. Ik zie me nog staan met dat seminarium, met dat Grieks en Latijn. Dacht, nou ja, dat zal het er wel. Alsof ik de Heer niet begreep. En later, toen stond ik daar. Toen zei ik, en nu sta ik hier vol overtuiging. En ik ben het gaan doen. En we zijn samen die weg van de bediening ingegaan. En we zijn nu voorgangers zeg maar, in verschillende gemeenten. De Heer zegent ons. Maar hij liet ons duidelijk zien. Mijn wegen. Eerst luisteren. Vertrouw mij. En wees dan ook gehoorzaam. En dat mogen we iedere keer weer ontdekken in ons leven. Hoe mooi dat kan werken. Als je God mag gehoorzamen. Maar dat luisteren is zo belangrijk. Leer dat. Luisteren. Vertrouwen, gehoorzamen. Je eigen weg. Weet je wat ik zo mooi vind? Daar wil ik mee eindigen. De woorden van Abraham. Abraham heeft een leven gehad wat niet makkelijk is geweest. Zo weinig soms van de Heer horen. Jaren van stilte. Mozes had dat ook regelmatig. Dan vergissen we ons. Wij denken dat die mannen de hele dag gesprek hadden met God. Dan vergeet het maar. Helemaal niet. Maar de trouw. Die God laat zien in het verhaal van Abraham, is de trouw die nog steeds betoond wordt aan zijn volk, vandaag de dag nog steeds. En alles wat hij aan Abraham belooft, dan zijn we bijna nu 1000 jaren verder, betoont hij nog steeds in zijn volk. Het volk wordt niet gevraagd om ergens op de Noordpool te gaan wonen. Nee hoor, zegt God. Dit is de grond die ik aan jullie gegeven heb. De nakomelingen van Isaac zijn het gezegend nageslacht. Omdat God het toen gezegd heeft. En vandaag opnieuw zegt. Als we die grote lijn al mogen zien. Als God over duizenden jaren zijn trouw laat zien aan hen die voor hem willen buigen. Dan kijk ik naar mezelf, simpele ziel. Klein volgangertje uit Hogeveen. Als God door de wereldgeschiedenis heen, vandaag op het, we leven in bijzondere profetische tijden. Als we daarin Gods enorme trouw al zien. Wie ben ik dan? Om te zeggen, Heere, ik wil niet naar u luisteren. Ik weet niet of ik u wel kan vertrouwen. Want ik voel u niet altijd. Kijk dan om je heen. En zie wie de Heere is. Amen.